van de jaarcijfers 2018 van de Volksbank. Op dit moment staan alle deelnemers die ingebeld zijn in de luisterstand. Dan geef ik nu het woord aan de heer Jascha Hagendoorn, woordvoerder van de Volksbank. Gaat uw gang.
Goedemorgen en dank u wel. Ook namens mij van harte welkom bij de presentatie van de jaarcijfers 2018 van de Volksbank. Ik geef zo meteen het woord aan Maurice Oostendorp, onze CEO, en daarna Annemiek van Melick voor de toelichting van de cijfers. Maar nu eerst het woord aan Maurice.
Dankjewel. Goedemorgen. Nogmaals ook mede namens Annemiek van harte welkom op deze toelichting bij de cijfers 2018. Beetje ongebruikelijk, maar waar ik mee wil beginnen is iets uit 2019. En dat is wel de mijlpaal die we afgelopen week hebben bereikt. Een mijlpaal die we ons ten doel gesteld hadden voor eind 2020. 1,5 miljoen betaalklanten zijn in totaal klant van één van de merken ASN Bank, Regiobank, SNS van de Volksbank. We zijn heel blij met die groei. Vooral ook omdat we een versnelling van de groei hebben gezien de afgelopen jaren. We verwachten dat die groei ook doorgaat. Niet omdat wij nou zo nodig groter willen worden of meer zouden willen verdienen, maar omdat we in die groei een echte weergave zien van de keuze van mensen in Nederland om voor een van de merken van de Volksbank te kiezen. Dus in 2018 hebben we een netto groei van het aantal betaalrekeningen gezien met bijna 80.000. Die groei zet zich in 2019 voort. En we hebben inmiddels het mooie niveau van 1,5 miljoen bereikt. Overigens hebben we in totaal veel meer klanten, ruim 3,2 miljoen. Maar we hebben het hier over de stijging bij betaalklanten. Ik zei al, we hebben een goed jaar gehad met goede commerciële resultaten. Onder andere ook een verdere stijging van de hypotheekportefeuille met 1,3 miljard tot 47,3 miljard. De netto-winst is uitgekomen op 268 miljoen. Dat is een daling van 19% ten opzichte van 2017. Jammer, maar verwacht en goed verklaarbaar. Annemiek zal daar uiteraard uitgebreid op ingaan wat die achtergronden daarbij zijn. We hebben wel een rendement op het eigen vermogen behaald van 7,6%. Onze doelstelling is 8, maar zeggen we er dan bij, dat doen we wel op een hele stevige kapitaalbasis. We hebben relatief veel kapitaal, we zijn een hele veilige bank. En als je dat relativeert, dat kernkapitaal van 35,5% bij een doelstelling van 15, dan komt die 7,6% in een wat ander daglicht te staan. Kortom, daling, jammer, maar verwacht, goed verklaarbaar. Maar wel al met al een goed resultaat. Wij nemen voortdurend initiatieven om het bankieren met de menselijke maat concreter te maken. Noem er een paar. We hebben afgelopen jaar 150.000 klanten met een aflossingsvrije hypotheek benaderd, waarbij ons devies is dat de klant rustig moet kunnen blijven wonen. We zijn gestart met het terughalen van 6.000 klanten waar we het dossier hadden overgedragen aan een incassobureau en waar we de relatie weer terughalen. En we hebben een ASN-hypotheek geïntroduceerd die als belangrijk eigenschap heeft dat je een verduurzaming van je woning kunt meefinancieren en dan een rentekorting op de hypotheek krijgt. Lange termijn doelstellingen, klantgewogen NPS, Net Promoter Score, tevredenheid is opnieuw verbeterd. Groei van betaalrekeningen gaf ik al aan. De doelstelling om de financiële weerbaarheid van onze klanten te verhogen, daar komen we nu voor het eerst met een meting. Klimaatneutrale balans, klanttevredenheid, allemaal zaken waar ik in de loop van deze presentatie kort iets over zal zeggen. Tegen een achtergrond van een beweging dat we in augustus bij de presentatie van de eerste helft 2019 cijfers met een update van onze lange termijn doelstellingen zullen komen. Bankieren met de menselijke maat. Ik zei het al, bankieren is emotie. En emotie willen wij vertalen naar een menselijke vorm van financiële dienstverlening. Geld is emotie. En wij willen in toenemende mate dat die menselijke dienstverlening voelbaar, merkbaar is, zodat ook aan de behoeften van de klant op dat punt kan worden voldaan. En dan zijn we voortdurend op zoek naar concretisering van dat uitgangspunt. En dan zijn we blij als daar erkenning voor komt van buiten. Hoge beoordelingen voor ons duurzaamheidsbeleid, Eucom Research, Sustainalytics, MSCI en DZ Bank komen allemaal met verschillende benaderingen van die duurzaamheid en geven ons daar hele hoge scores. En in de Management Scope Corporate Impact Award, een award voor het bedrijf met de grootste maatschappelijke impact, waren wij vorig jaar nummer 1. En daar zijn wij trots op. Dat geeft aan dat wij met de overtuiging die we hebben ook erkenning daarvoor zien. We zien het vooral als een aanmoediging om op die manier door te gaan. Ook bij de eerlijke bankwijzer scoren onze merken het hoogst in 2018. En de merken hebben verschillende prijzen gehad voor zowel dienstverlening als de websites. Bijdragen aan de financiële weerbaarheid van onze klanten is een hoofddoelstelling. We hebben een nulmeting geïntroduceerd en de laatste meting die we gedaan hebben laat een stijging zien naar 49%. Dat wil zeggen dat als wij klanten vragen, heb je er vertrouwen in dat mocht het nodig zijn op momenten van tegenslag of financiële problemen, dat de bank jou daarin helpt, dat hij de paraplu uitreikt, dan zegt 49% ja, daar heb ik vertrouwen in. Onze doelstelling is 2020. Je wil natuurlijk als streven hebben dat al jouw klanten dat zeggen. Dus het is zeker niet zo dat als we de 2020 doelstelling hebben bereikt, dat we dan klaar zijn. Dan gaan we opnieuw die doelstelling bijstellen. Maar het is een begin en het is een aanduiding dat we de beloftes die we maken concreet en meetbaar willen kunnen verantwoorden. Ik zei al, we hebben proactief contact opgenomen met klanten met een aflossingsvrije hypotheek. Dat zijn er heel veel in Nederland. Daar hebben we als bank in het verleden wellicht niet goed uitgelegd wat dat betekent. Daar nemen we verantwoordelijkheid voor en we zorgen ervoor dat klanten rustig kunnen blijven wonen. En dat we tijdig met hen het gesprek aangaan. Hoe ga je over tot aflossing? Hoe ga je over tot vermogensopbouw? Hoe ga je over tot herfinanciering? Als je bankiert met de menselijke maat, dan moet je geen dossier overdragen aan een incassobureau op het moment dat een klant in financiële problemen komt. Om die reden heb ik gezegd, daar stoppen we mee. Wij gaan klanten terughalen en we gaan de relatie weer opnieuw inrichten. Dat is voor klanten een hele prettige ervaring. Dat is voor medewerkers een hele prettige ervaring. En we denken dat we ook bijdragen aan de schuldenproblematiek in Nederland. Want die is relatief nog altijd groot voor een rijk westers land als Nederland. Die financiële weerbaarheid meetbaar makend, daar gaan we mee door. En zodra wij de target van 50% hebben bereikt, zullen we daar nieuwe doelstellingen op formuleren. Een andere hoofddoelstelling is het streven om in 2030 een klimaatneutrale balans te hebben. In 2018 hebben we een forse stap gezet, een 10 procentpunt stijging naar 37%. Die verbetering heeft te maken met een toegenomen aantal financieringen in duurzame energieprojecten, aantal windparken en investeringen in groene obligaties. En we hebben ook initiatieven genomen om klanten te helpen hun woning te verduurzamen. Dat is geen makkelijk proces. Klanten van een energie-onvriendelijk label naar een energievriendelijk label brengen kost tijd, kost moeite en is ook voor klanten zelf niet eenvoudig. Concreet, ik zei het al, hebben we dat met de ASN-hypotheek als product gedaan. Maar daarnaast proberen we ook bij zoveel mogelijk klanten in advisering die beweging op gang te brengen. Maar ik zei al, dat is moeilijk. En daarom zien we ook in die toelichting op de ontwikkeling van die klimaatneutraliteit van de balans, dat met financiering duurzame energieprojecten en groene obligaties winst is behaald. In de stijging van de hypotheekportefeuille heeft nog onvoldoende die vertaling naar energievriendelijke labels gezeten. En dat deel heeft dus iets meer CO2-verlies opgeleverd. Per saldo een mooie stijging. En wij gaan door om in 2020 op 45% te zitten en daarna door naar 100% in 2030. De vereenvoudiging van onze bedrijfsvoering, heel belangrijk. We hebben het offerte- en aanvraagproces bij hypotheken vereenvoudigd. Met als gevolg dat wij de groei in de portefeuille, in de productie van nieuwe hypotheken, hebben kunnen verwerken met gelijkblijvende kosten. We hebben eind 2016 de verwachting uitgesproken dat het aantal arbeidsplaatsen bij de Volksbank tot en met 2020 met 800 à 900 zou afnemen. Ongeveer de helft daarvan betreft een vaste bezetting. En het aantal medewerkers in vast dienstverband is in 2016 met 361 gedaald. We hadden ook wel te maken met tijdelijk tekorten bij bepaalde projecten, gerelateerd deels aan wet en regelgeving. Klantwordingsprocessen, transactiemonitoringprocessen zijn allemaal veel arbeidsintensiever geworden. Dat heeft een deel van die daling gecompenseerd. Maar per saldo zijn we nog steeds op weg, niet als doel op zich, maar wel nodig om ook de kosten in lijn te brengen met de opbrengstontwikkeling, het aantal arbeidsplaatsen te zien dalen de komende jaren. Innoveren als slimme toepasser, dat is ons devies. Wij hebben eerder een app geïntroduceerd, 1-2'tje, waarbij de klant zijn eigen contactpersoon bij de bank kan kiezen en daar eigenlijk 24/7 een vraag aan kan stellen. Hij krijgt niet altijd 24/7 antwoord, maar het is wel de directe manier om invulling te geven aan de relatie zoals we die voor ogen hebben. We hebben een app ontwikkeld, Mijn Budget, als onderdeel van de betaalfunctionaliteit. Een app die zich verder zal ontwikkelen de komende jaren om met name aan de adviesfunctie in relatie met de klant, met gebruik van data in die relatie, invulling te geven. Volgende week verwachten wij een aankondiging omtrent de aanpassing in wetgeving PSD2, Payment Services Directive. Een Europese wet die vertaald wordt naar Nederlandse wet, een Europese richtlijn vertaald wordt naar Nederlandse wet, die de banken zal verplichten om data met derden te delen als de klant daar goedkeuring aan geeft. De veiligheid van data is een speerpunt in ons beleid. De waarborgen die als gevolg van data en privacy moeten worden geboden zijn cruciaal. Wij geloven zeer in een bank die daar garanties aan zijn klanten biedt. Data zijn veilig, data zijn van de klant, privacy wordt gewaarborgd. Om die reden hebben we ook besloten geen commercieel gebruik van data met derden te ontwikkelen om daar een verdienmodel te zoeken. We nemen de zorgplicht heel erg serieus. Als een klant via derden toestemming geeft om zijn data te delen, dan nemen wij nog een keer contact op met de klant en vragen wij, is dit je bedoeling? Zet de hoofdschakelaar bij je rekening dan om en dan worden die data gedeeld. Maar de zorgplicht nemen wij zo serieus dat wij dan wijzen op de effecten daarvan en expliciet vragen aan de klant, is dit wat je wil? En als die dat wil, houden we ons natuurlijk aan de wet en wordt die schakelaar omgezet. Het zal interessant zijn om te zien in welke mate die schakelaar van uit naar aan gaat. Daar kunnen we over een jaar wat meer over zeggen. Opties voor de toekomst. In het najaar van 2018 heeft NLV, onze directe aandeelhouder, haar tweede voortgangsrapportage uitgebracht over de privatisering van de Volksbank. Destijds in juni 2016 is aangegeven dat de bank 2 tot 3 jaar nodig heeft voordat er een besluit kan worden genomen over die privatisering. En in de nieuwste rapportage concludeert de minister ook in zijn rapportage aan de Tweede Kamer dat de Volksbank die periode zeker nodig zal hebben om de gedeelde waardeambitie verder uit te werken en onze maatschappelijke identiteit te versterken. En zodra we gereed zijn voor die privatisering, zal NLV de minister daarover adviseren. Mocht dat medio dit jaar nog niet aan de orde zijn, dan zal wederom NLV een voortgangsrapportage uitbrengen en ingaan op het dan verwachte moment. Een paar dingen nog over de commerciële ontwikkelingen. Voor het 5e jaar op rij een verbetering van de Net Promoter Score. We zijn net niet op de 0 uitgekomen, we zitten nog op -1. Het is een ambitieuze doelstelling, want je wordt pas een promoter als de klant je een 9 of een 10 geeft. Bij 7 en 8 is die neutraal, 6 en lager is die een kritiekaster. Kortom, het is een ambitieuze doelstelling, maar zoals u kunt zien, bij alle merken zit de ontwikkeling erin, de goede kant op, en we zijn daar ontzettend blij mee. Dat vertaalt zich ook in die stijging van het aantal nieuwe betaalrekeningen. In 2018 is de netto-groei 74.000, fors hoger dan in 2017. En wij zien die hogere groei in 2019 ook doorgaan, tot het niveau wat we deze week hebben bereikt van ruim 1,5 miljoen. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat die groei ook de rest van dit jaar zich niet voortzet. Bij hypotheken een marktaandeel bij productie hoger dan het marktaandeel portefeuille. Dus de portefeuille is gestegen, het marktaandeel is gestegen. En bij spaartegoeden zien wij als gevolg van een bijstelling van de marktomvang door DNB een lichte daling, maar het volume zelf is gestegen. En wat we ook constateren is dat als klanten een betaalrekening bij ons openen, ze ook met, vaak met hun spaargeld van een andere bank overkomen. Dus dat verklaart voor een stukje de groei. Een gestage en gecontroleerde toename van de particuliere hypotheekportefeuille. Ongelooflijk belangrijk. De kwaliteit van die portefeuille, Annemiek zal daar zo denk ik ook nog iets over zeggen, is de laatste jaren gestaag verbeterd. De criteria waaronder je een hypotheek verstrekt, de beheersing van de risico's, zijn allemaal heel veel verbeterd. Dus wij hebben hier echt te maken met een hele gezonde portefeuille, waar wij het bijzonder prettig van vinden dat die groeit. Goed, dit alles levert natuurlijk ook financiële resultaten op en daar gaat Annemiek op verder.
Dankjewel Maurice. Zoals Maurice in het begin al zei, is onze winst uitgekomen op 268 miljoen over 2018. Dat is een daling van 19% ten opzichte van vorig jaar. Het is een hele schone winst, er zitten geen aanpassingen of anderszins adjustments in. En de daling ten opzichte van de 316 miljoen vorig jaar is met name gedreven door de lagere baten. En dan met name minder resultaten op beleggingen. Plus een lagere vrijval van kredietvoorzieningen. En die hebben we de afgelopen jaren ieder jaar gezien, die vrijval, maar die vrijval die begint wel minder te worden. Met die winst van 268 miljoen realiseren we een rendement op eigen vermogen van 7,6%. Dat is niet wat in lijn met onze doelstelling voor 2020, die is 8%. We moeten daarbij wel vermelden dat deze 7,6% gebaseerd is op een ruime kapitaalspositie. 35,5% core tier 1 en 5,5% leverage ratio. Als we dan kijken naar de baten, dan zijn die dit jaar 958 miljoen. Dat is 7% lager dan vorig jaar en dat komt met name door een lager resultaat uit beleggingen en een lager resultaat op financiële instrumenten. De rentebaten laten een geringe daling zien van ongeveer 2%. En onze rentemarge is met 147 basispunten relatief weerbaar gebleken ten opzichte van ook de 150 basispunten die we vorig jaar hebben gerealiseerd. Die kleine daling in de rentemarge, zeker rentebaten, die komt met name doordat uiteindelijk de lagere rentelasten op spaartegoeden toch niet helemaal de lage renteinkomsten op hypotheken, plus de toegenomen kosten voor hedging konden compenseren. Die kosten voor hedging die zijn toegenomen met name door de impact van de laagrentende omgeving. We zien ook op basis van onze modellen die wij moeten maken, met de verwachting hoe lang blijven mensen rentetypisch zoals dat heet in ons hypotheekboek, dan zien we dat dat toch steeds langer wordt. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van herzieningen, hebben hypotheken op een lage rente. We verwachten in de toekomst dat er ook minder transacties zullen zijn in de markt, omdat het aantal transacties naar verwachting wel wat zal opdrogen op het gebied van hypotheken, ook door het tekort aan aanbod. En dat alles leidt ertoe dat de verwachtingen van hoe lang een hypotheek bij ons op dezelfde renteperiode in de boeken blijft, dat die is toegenomen. Dat betekent dat we een grotere mismatch lopen, dat we meer moeten hedgen en daardoor zijn die kosten ook wat toegenomen. Al met al zijn de netto rentebaten met een geringe daling van 2% nog relatief oké gebleken. Het resultaat uit beleggingen is fors afgenomen. Vorig jaar hebben we vanuit risicomanagement perspectief Franse staatsobligaties verkocht, net voor de verkiezingen in Frankrijk. Dat was niet met de intentie om daar winst op te maken, maar dat hebben we vorig jaar wel gedaan. Dit jaar hebben we ook vanuit risicoperspectief onze Italiaanse staatsobligaties verkocht. Daar hebben we niet een vergelijkbare winst op gemaakt als op de Franse obligaties vorig jaar, dus dat verklaart de daling in de beleggingen daar. Resultaat op financiële instrumenten is gedaald en dat heeft met name te maken dat we vorig jaar en de jaren daarvoor iedere keer reële waardeveranderingen voor onze DBV-portefeuille hadden. Daar zijn we met de introductie van IFRS 9 van afgestapt, dus dat soort adjustments lopen niet meer door onze cijfers. Vorig jaar zat die er nog wel in, dit jaar niet meer en in de toekomst ook niet meer. Dat is een verklaring voor de lagere batenkant. Als we kijken naar de operationele lasten, oftewel onze kosten, dan zijn die eigenlijk vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar. 562 miljoen om 560 miljoen van vorig jaar. En daarin zien we onderliggend eigenlijk een aantal bewegingen. We zien onze interne medewerkers, interne FTE's, met ongeveer 9% gedaald en ongeveer 280 FTE op jaareinde. En dat heeft echt te maken met de efficiëntieverbeteringen en de maatregelen die we daarvoor hebben ingezet sinds eind 2016. Die daling van interne medewerkers heeft nog niet geleid tot een daling van de totale kosten. En dat is met name gedreven doordat ook wij meer kosten hebben gemaakt om te voldoen aan wet en regelgeving, om te kunnen voldoen aan de onderzoeken die de toezichthouder doet, of het nu een trim is of andere toch vaak riskgerelateerde onderzoeken. Alsmede een stijging in de CAO en de sociale lasten ten opzichte van vorig jaar, plus een aantal projecten die wij zelf ondernemen om onze dienstverlening te verbeteren. Projecten om ook onze hypotheekbedrijf nog efficiënter te maken. Maar ook het terughalen van klanten die bij incassobureaus en deurwaarders zaten. Daar hebben wij ook kosten voor gemaakt. Die kosten, en dan met name toch ook wel een grote impact van de kosten om aan wet en regelgeving te voldoen, hebben eigenlijk de gerealiseerde efficiëntiebesparingen vorig jaar teniet gedaan. Daardoor zijn de kosten vrijwel gelijk gebleven. Als je dat combineert met de daling in baten, dan heeft dat geleid tot een stijging van onze kost-income ratio van ongeveer een kleine 55% tot 58,7% in 2018. Maurice heeft al kort gehad over onze hypotheekportefeuille en de kredietkwaliteit daarvan. Wat wij zien is eigenlijk ook een lijn met andere banken daarin. Door de macro-economische omstandigheden is de kwaliteit van die kredietportefeuille behoorlijk verbeterd. Lage werkeloosheid leidt ook tot lage verwachting van defaults. En met name de huizenprijsstijgingen hebben geleid tot een significante daling van de loan-to-value. Wij zitten daar nu gemiddeld op 70% loan-to-value. Aantal leningen en achterstand is ook afgenomen. We hebben daar nu ongeveer 500 miljoen in zitten. Dat is ongeveer 1,1% van ons totale leningboek. En dat betreft dan leningen die één dag achterstand hebben. De voorzieningen hebben wederom een vrijval laten zien. 12 miljoen dit jaar. Dat is minder dan de vrijval van vorig jaar. Toen was die 24 miljoen. Dus we zien nog wel steeds een vrijval daarin. Maar die vrijval zal uiteindelijk ook eindig zijn. En voor het komend jaar verwachten we ook niet langer een vrijval daarin te zien. Coverage ratio's die zijn netjes toegenomen. Met name ook doordat wij een extra dotatie hebben gedaan voor hypotheken die langer dan 5 jaar in default zijn. En dat hebben we in de tweede helft van vorig jaar gedaan. Wat ook de grote swing in de voorzieningen tussen de eerste helft en de tweede helft van vorig jaar verklaart. Als we dan kijken naar de kapitalisatie, dan zien we dat onze Core Tier 1 op 35,5% is uitgekomen. Dat is ondanks een impact van IFRS 9 van 2%. En dat komt met name doordat onze risicogeborgen assets gedaald zijn. Die zijn op dit moment 9,3 miljard. Als we zouden kijken naar een situatie waarin Basel 4 fully phased in is, op basis van assumpties die ons nu bekend zijn, dan zou dat een Core Tier 1 ratio van ongeveer 25% zijn. De leverage ratio is gelijk gebleven met 5,5%. En op basis van deze kapitaalsratio's zien we geen reden om niet aan de top van onze payout ratio, 60%, te zitten qua dividend. We zijn dan ook voornemens om weer 60% van de winst, CQ 161 miljoen euro, uit te keren aan NLFI. We zijn voornemens om de Volksbank NV te fuseren met de Volksholding BV. De holding is eigenlijk een holding die niets anders doet dan 100% van de aandelen in de bank houden en die tussen ons en NLFI instaat. Vanwege nieuwe regelgeving op het gebied van kapitaal is dat eigenlijk niet efficiënt vanuit een kapitaalsperspectief. En aangezien die holding geen enkel doel heeft, hebben we besloten om die te fuseren nadat we daar de goedkeuring van onze aandeelhouder en de toezichthouder voor hebben. Verwachten we dat ook te kunnen effectueren ergens in de eerste helft van dit jaar. Dat zou op onze total capital ratio een impact hebben van een kleine 3%, iets meer. Die zou van 37,1% naar 40,8% stijgen. En we zijn verder van plan om in de tweede helft van dit jaar een update te geven over onze lange termijn doelstellingen, waaronder ook de doelstellingen op het gebied van kapitalisatie. Als we kijken naar de vooruitzichten voor 2019, dan verwachten wij toch door de lage rente en de, nou, zeker de afgelopen weken wel aangepaste macro-economische verwachtingen, waardoor we ook niet inschatten dat die rente op de korte termijn zal gaan stijgen, verwachten wij toch een voortdurende druk op de renteresultaten. We verwachten dat we de absolute kosten kunnen laten dalen, maar dat die daling in absolute kosten onvoldoende zal zijn om de teruggang in renteinkomsten plus het niet langer hebben van de vrijval van kredietvoorzieningen om dat volledig te kunnen compenseren. Daardoor verwachten wij voor 2019 een licht lagere winst dan dat we in 2018 gerealiseerd hebben. Dan zou ik hier eigenlijk de financiële update ook mee willen afsluiten. En dan gaan we over naar vragen, denk ik.
Ja, is nu tijd voor de vragen. Voor de inbellers geldt het als je sterretje 1 drukt, dat je daarmee kunt aangeven dat je een vraag hebt. Wie kan het voor?
Goed. Gaan we nog even de haak op de renteinkomsten. Waar net mee werd afgesloten. Merk van Volksbank die bieden al traditioneel een hogere rente dan bij de drie grootbanken. Zou je kunnen zeggen dat hiermee ook de periode van renteprijsvechten voor de Volksbank voorbij is? Want jullie kunnen nog wel die 0,03 die andere banken al hebben.
Nou, je ziet eigenlijk dat de discrepantie die er tussen ons en andere banken was, die is al behoorlijk teruggebracht. Dus dat verschil is niet meer zo groot en je moet daar eigenlijk ook onder de motorkap nog even kijken. Heel veel banken hanteren nog staffels, als in hoe meer spaargeld je aanbrengt, hoe attractiever de rente is die je daarop krijgt. Wij doen dat niet. Dus of je bij ons nu 5 euro spaargeld aanbrengt of dat je 5000 euro aanbrengt of een ton. Je krijgt daar eigenlijk dezelfde rente over. Het is wel zo dat wij nog een iets langere remweg hebben voor de spaartarieven. Hè, want er is nog een klein verschil met banken. Om bij voortdurende druk op de hypotheken daar nog een kleine aanpassing in te doen. Ja.
Ja, ik moet wel een stukje door het verhaal over die gesprekken met die aflossingsvrije hypotheken. Mm-hmm. Kom maar over dat jullie een beetje toegeven dat jullie niet aan jullie zorgplicht hebben voldaan. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, dat zie je natuurlijk verkeerd. maar ik zal ook uitleggen waarom ik dat zeg. Aflossingsvrije hypotheken zijn 20, 25 jaar geleden heel aantrekkelijk geweest om een aantal redenen. Maar de belangrijkste reden is dat je voor een hele lange periode kon genieten van de fiscale aftrek van rente. Wat we hebben geconstateerd is dat we in de periode daarna onvoldoende met de klant het gesprek hebben gevoerd over de vraag en hoe ga je dan op een later moment, op dat aflossingsmoment, daadwerkelijk aflossen. Daarvan zou je kunnen zeggen, dat hadden we eerder moeten doen, dus in die zin heb je gelijk. Maar vervolgens zijn we ook wel op tijd die gesprekken gaan voeren in grote mate. En dan blijkt dat veel klanten zich dat bewust zijn, dat aflossingsmoment, en daar ook al vermogensopbouw kan ook buiten de bank voor hebben gepleegd. Dat wisten we niet, maar dat kom je dan te weten als je het gesprek met de klant aangaat. Maar er zijn ook klanten die zich onvoldoende hebben gerealiseerd dat als je na 30 jaar het einde van die fiscale aftrek bereikt, als je met pensioen gaat en een wat lager inkomen krijgt, gelukkig is het ook zo dat je wel wat lagere kosten hebt als je wat ouder wordt, en dat de rentes zijn gedaald, zodat ook de hypotheekrente last wat lager wordt. Maar in dat geheel kan het zo zijn dat je dan toch in een situatie terechtkomt waar de strakke normen van loan to income mogelijk in de weg zitten. En daarvan zeggen we, daar willen we dan heel vroeg het gesprek over aangaan om te kijken wat dan de beste manier is om daar een oplossing voor te vinden. Sommige mensen kiezen er dan voor om bewust kleiner te gaan wonen. Als dat niet kan, of om wat voor reden dan ook niet gewenst is, willen wij ook kijken in welke manier we kunnen helpen om de klant rustig te willen laten wonen. Want dat is het devies. En de Nederlandse banken zijn een campagne begonnen, aflossingsblij, zodat niet de aflossingsvrije hypotheek een last is, maar dat het ook goed is om af te lossen. Inmiddels is de dynamiek van de markt totaal veranderd. We verkopen eigenlijk geen aflossingsvrije hypotheken meer op de volledige 100%. Dat mag ook niet meer, omdat je dan geen renteaftrek krijgt. Dus bij ons is het gemaximeerd op 50%. Die dynamiek is heel snel veranderd. Dus dit is ook een probleem wat zich de komende jaren nog een beetje opbouwt. Omdat je dan de piek van de start van die aflossingsvrije hypotheken zal zien. En daarna zal het weer afnemen. En nogmaals, proactief met klanten praten heeft ons ook het inzicht opgeleverd dat een heel groot deel van de klanten die op het eerste gezicht hoog risico zijn, bij nader inzien gelukkig dat hoge risico niet kennen. En de AFM heeft er ook stelregels voor vastgesteld. Daar houden we ons natuurlijk allemaal netjes aan. Maar het is op dit punt is er denk ik ook echt een goed overleg tussen banken en de AFM om te voorkomen dat iets op termijn een probleem wordt.
Ja, jij hebt misschien een vraag over de cijfers. Ja. Nog even terug op die return on equity. Dat is blijft ook met in de NL4-report het onderwerp. De bank moet wat meer rendement kunnen maken voor we uiteindelijk kunnen verkopen. Je opent zelf een klein beetje de deur door te zeggen van dat de return on equity zie je heel anders op het kapitaals. De hoge kapitaalratio die we hebben, dat is dan 37,1 en dat wordt dan zelfs 40,8 bij de fusie met de holding. Mm-hmm. Hoe zou ik de return on equity moeten kunnen zien als het gewoon 15 zou zijn?
Nou, dan is die hoger.
Dan is die in ieder geval hoger. En het is lastig om daar een cijfer op te stellen en om ook te stellen dat het dan per se 15 zou moeten blijven. Mm-hmm. We zijn nu in het gesprek aangegaan over waar die kapitaalsratio's dan ook zouden moeten zitten. Daar gaan we in de tweede helft van het jaar een update over geven. Om daar wel wat richting aan te geven. We zullen daar sowieso kijken naar Fully Phased Basel 4. En je zal bij onze bank daarin altijd een hogere kapitaalsratio zien dan de meer gediversificeerde banken. Ja, we zijn in die zin een monoline speler. En wij zijn ook een bank die van een langdurig lage interest renteomgeving veel last kunnen hebben. Dus dat zullen we altijd blijven verwerken in die kapitaalsratio, waarbij we ook naar de leverage ratio zullen kijken. Er is natuurlijk een punt waar op een gegeven moment de leverage ratio leidend wordt. En bij die leverage ratio, daar willen we ook nadrukkelijk vanuit een peer benchmarking perspectief naar kijken. Als je dan kijkt naar de Europese banken, dan is de gemiddelde leverage ratio, die is daar natuurlijk fors hoger dan die van de Nederlandse banken. Die zit 6% en wat hoger als je kijkt naar een peerset die voor ons een goede peerset zou zijn. Of als je zou kijken sec naar de Nederlandse banken. Nou, we zullen altijd... Nee, niet handelsbanken. Er zitten een paar Scandinavische banken bij. En eigenlijk als je kijkt naar de Nederlandse banken, dan zou je daar het Nederlandse retail gedeelte uit moeten filteren. Dat weten jullie vast beter dan ik. Dat is soms nog best wel lastig om dat uit de resultaten te halen. Maar daar zou je dan naar moeten kijken.
Ja, dat maakt het niet bekend.
Precies, gedeeltelijk wel, maar niet alles. En als je kijkt naar leverage ratio, zelfs naar een Nederlandse context, als je op halfjaarcijfers, als je dan zou zeggen, goh, je zou rond de 4,75 aan leverage ratio moeten zitten om niet volledig uit de toon te vallen, dan zou je een return on equity hebben die wel ongeveer een procentpunt hoger zou zijn. En als je dat even in perspectief plaatst, dat is natuurlijk een EBA Transparency Analysis geweest. Hè? Er worden de 120 grootste banken van Europa, die worden daarin vergeleken door de Europese Centrale Bank. Daar blijkt een gemiddelde huidige return on equity uit van ongeveer 7,2%.
Ja.
Dus daar, ik zou het ook in dat perspectief ook wel enigszins bekijken.
Maar jullie leverage ratio is met 5 ook al flink hoger dan. Rabobank heeft nog 6,5, maar bij ING zie je een... En bij ABN AMRO rond de 4,5%.
Ja.
Dus daar zit dan ook nog beweging in.
Ja, ik zeg niet dat daar geen ruimte in zit. Het is duidelijk dat er in onze kapitalisatie echt wel wat ruimte zit. En daarover zijn we het gesprek aangegaan. Ook vanuit onszelf. We willen dat ook graag iets meer optimaliseren. Maar ik zou wel voor een al te groot optimisme willen waken erin. Want we zullen bij die leverage ratio niet alleen kijken naar de leverage ratio van ING en ABN. Maar die in een bredere peers perspectief plaatsen.
Ja, Europees breed.
Ja.
En is dan die kapitaalsuitbreiding wat dat betreft belangrijk en leidend voor waar de Volksbank over 2-3 jaar uit moet komen?
Nee, ik denk dat daar, veel, daar spelen veel meer zaken dan enkel natuurlijk kapitaal. Qua kapitaal is het ook zo. We hebben een fantastische uitgangspositie daarin. Mm-hmm. Nou, ook een uitgangspositie die ons nu faciliteert om de business nog te laten groeien. We hoeven niet additioneel kapitaal te zoeken om aan Basel IV te voldoen. We hebben daar een mooie uitgangspositie. Dus meer de dialoog, wat vinden we nu voor het type bank wat wij zijn? Echt een solide kapitalisatie en heeft dat nog een impact op de verwachte return on equity naar de toekomst toe? En dat is een van de elementen die natuurlijk in de bredere discussie met wat voor soort bank wil je zijn en heb je nodig in het Nederlandse landschap een rol speelt.
Ja, precies. Nou, omdat vanuit Den Haag komt steeds, hè, de bank moet een bepaalde efficiëntie bereiken. En u zei dat ook, maar door die lage renteomgeving en de hypotheekportefeuille die nu lang op de balans blijft staan, die mensen nu naar ogen sluiten. Zullen die kostendalingen die we toch gesteld hebben, toch dat niet echt kunnen compenseren? Dus is dit dan wat het is, of vind je die ruimte in betere efficiëntie nog in die ruime kapitaalpositie?
Nou, die ruimte moeten we daar voor een belangrijk deel zoeken. En dus als wij een verwachting voor dit jaar uitspreken, dan zeggen we voortgaande druk op de renteinkomsten als gevolg van de lange doorlooptijd van de lage rentes. En dat zullen we zoveel als mogelijk met kostenverlagingen moeten proberen te compenseren. Mm-hmm. Nou, of dat helemaal lukt, is op dit moment niet goed te voorspellen. We denken dat we dat per saldo niet helemaal kunnen doen, vandaar een licht lagere winst. Maar we blijven daar natuurlijk wel ons voortdurend voor inzetten. Maar je moet ook kijken naar de andere ontwikkeling die ook dit jaar zich heeft, in 2018 zich heeft voorgedaan, dat je hogere kosten moet maken om aan de maatregelen ter voorkoming van terrorisme, financiering en witwassen te voldoen. Wet en regelgeving leidt wat dat betreft ook tot kostenstijging, zien we bij andere banken ook. Dat heeft er ook toe geleid dat de Nederlandse banken heel nadrukkelijk zijn gaan kijken hoe kunnen we dit samen gaan doen. En dan niet alleen samen banken, maar ook samen met de overheid. Zodat ook de effectiviteit van de kosten die we hier collectief maken, tot een vergroting van de pakkans leiden. Want we willen natuurlijk met elkaar echt een slag maken. We weten, en dat is niet een kwestie van niet goed monitoren of de klant niet kennen, maar dat er nog te veel transacties in het systeem zitten die we met elkaar niet kunnen zien. En alleen een samenwerking tussen banken en de overheid kan op dit punt de pakkans doen vergroten. En dan zal daarmee ook de efficiëntie van die kosten vergroten. Ruben, ja, er zitten twee Rubens naast elkaar. Dus,
ja, we hebben een boer en echt, dus wat dat betreft.
Maar dit is Ruben Munsterman.
Ruben en echt.
Ja.
Ik zie hem vaker, ja. We zien elkaar vaker. jullie hebben Goldman Sachs ingehuurd om de opties te verkennen. Dus ik neem aan dat jullie ook wel eens met beleggers en potentiële aandeelhouders en zo wel eens een gesprek voeren. Wat zijn jullie bevindingen als jullie met hen spreken? Als jullie het verhaal uitleggen van bankieren met de mensen gemaakt, wat hoor je dan terug?
We hebben Goldman Sachs in 2018 voor een beperkte periode ingehuurd, zeg jij, maar we hebben met hen samengewerkt, ze hebben een advies gegeven. Over aspecten die te maken hebben met het nadenken over de privatisering van de Volksbank. Zoals gezegd, die samenwerking is inmiddels beëindigd. Uiteindelijk niet omdat we niet goed hebben samengewerkt, maar omdat de opdracht is beëindigd. Zoals we ook in de presentatie hebben gezegd, we werken intensief samen met MLV over het nadenken over onze toekomst. En wij realiseren ons heel goed dat de privatisering van de Volksbank een aantal aspecten met zich meebrengt die niet makkelijk zijn. Het businessmodel dat we hebben kent een bepaalde gevoeligheid. Het bankieren met de menselijke maat, zoals wij dat voor ogen hebben, brengt andere keuzes met zich mee dan andere banken soms maken. De gedeelde waardebenadering, waarbij wij zeggen dat niemand van de belanghebbenden, of het nou de medewerker is, of de klant, de maatschappij, maar ook de aandeelhouder, niet voor de maximalisatie van zijn waarde moet gaan, maar dat het over de optimalisatie van dat totaal gaat. Dat vraagt antwoorden op vragen die vanuit de kapitaalmarkt komen. Daar hebben we met Goldman Sachs intensief over nagedacht. En dat heeft vervolgens geleid tot input in ons denkproces en overlegproces met NLV en later met het ministerie van Financiën. Dus ja, op termijn zal moeten zien wat de uitkomst daarvan wordt. We zeggen altijd, en dat is ook zo, uiteindelijk is het de minister die bepaalt wanneer, op welke manier de bank wordt geprivatiseerd. Maar wij moeten daar natuurlijk wel over nadenken, vanuit wie wij zijn en vanuit welke ambitie we hebben over de rol in de Nederlandse samenleving.
Ja, ik snap ook wel dat jij niet kan zeggen van over 1 of 2 jaar dit of zo, nee. Of zo, want jullie zijn echt nog aan het verkennen, maar er is pas wel een geluid wat je vaak hoort of bepaalde zorgen of ideeën van potentiële aandeelhouders.
Nee, wat wij altijd gezegd hebben is dat wij...
Is er een beetje appetite voor? Staat er voor open?
Nee, want ook dat staat in het voortgangsadvies van NLV. NLV heeft aangegeven dat zij van mening zijn, en dat begrijpen wij, dat het nog te vroeg is om die appetite echt te testen. Dus we zitten niet in die fase.
En de omvorming richting een Rijk- of Spaarbank, zoals zeg maar vanuit dat Ons Geld-initiatief.
Ja, dat zijn allemaal alternatieve opties die op tafel liggen en waar we het gesprek met NLV en het ministerie later over aan het voeren zijn, blijven voeren. En ja, daar kan ik verder vandaag niks over zeggen.
Er was over kritiek in de Tweede Kamer over de keuze voor Goldman Sachs. En in principe, als je opties gaat verkennen en aandeelhouders wil bereiken, is Goldman Sachs natuurlijk een hele logische keuze, want die hebben gewoon een heel groot netwerk. Mm-hmm. Maar meedenken over hoe een bank met de menselijke maat zijn toekomst voorbereidt, wordt toch een beetje als een beetje argwanend bekeken. Mm-hmm. Snapt u dat?
Nou, dat hebben we gemerkt. Dat vinden we jammer, want wij vinden zelf dat we eigenlijk geen voeding geven aan die argwaan, voor zover die er is. Maar ik gaf net al aan de privatisering van de Volksbank zitten een aantal aspecten die zorgvuldig moeten worden overwogen. Goldman Sachs, we hebben met meerdere banken gesproken, heeft heel goed vanuit wie wij zijn gekeken naar wat hun adviserende functie zou kunnen zijn. En tegelijkertijd is het een bank die met beide benen volledig in de internationale financiële wereld staat. En wij vonden het in die fase, maar nogmaals, het is inmiddels afgerond, waardevol om vanuit onze visie met die partij te kijken hoe je de bank en de kapitaalmarkten op één noemer kunt krijgen. En dat heeft heel goed gewerkt. En ja, we vinden eigenlijk dat dat geen aanleiding voor argwaan zou hoeven te hebben. Omdat zij uiteraard vanuit wie wij zijn hebben moeten adviseren. En wij bepalen wat voor bank we zijn, wat voor visie we hebben, niet de adviseur.
Kunt u zeggen wat u allemaal van die adviezen geleerd heeft?
Nogmaals, we zitten nog in dat proces, ook in ons eigen proces, waar je samen met de Raad van Commissarissen nadenkt over de toekomst. Maar een van de aspecten die we hebben besproken is dat uiteindelijk toch ook de kracht van je businessmodel, de robuustheid van je financiële resultaten, de voorspelbaarheid daarvan, het omgaan met onzekerheden zoals die er nou eenmaal altijd zijn, dat toch wel de start van de analyse is. En dat begrijpen we ook wel. Je moet een gezonde, veilige bank zijn. Je moet een gezond rendement maken. Je moet een goede kostefficiëntie hebben. En als je dan vanuit je overtuiging die resultaten laat zien, dan is die overtuiging vervolgens waardevol voor een bepaald soort aandeelhouder. Dus dat is een van de aspecten die we hebben meegenomen in het vervolg. Ik weet niet of jij er nog eentje aan toe wil voegen. Maar...
Je zei net van alle opties liggen nog op tafel, toch?
Ja.
Van de week in de Volkskrant één optie een beetje op tafel wordt geweest, een gewone beursgang. Is daar nog iets waar je, is dat een beetje uit het verband gerukt of mogen we zeggen naast de Volkskrant ligt, dat maar liever niet?
Nou, daar maken we uiteraard geen stellige uitspraken over. Het interview,
ja, toen wel, maar
het interview met de Volkskrant was naar aanleiding van het WRR-rapport. Geld en schuld, de publieke rol van banken. Zoals we alle weten is er een discussie over de rol van banken in de samenleving. We vinden het allemaal onwenselijk dat er zoveel wantrouwen is richting de banken. Overigens, de klanten die met hun bank zelf werken, zijn over het algemeen zeer tevreden. Maar tegelijkertijd zijn we als burgers met elkaar niet tevreden. En dat is een onwenselijke situatie. In het WRR-rapport wordt een alternatief geschetst waarin die publieke dimensie bij de staat zou kunnen worden ondergebracht. Daar ging het interview over. Niet zozeer over de privatisering van de bank. En daar doen we dan ook vandaag verder geen uitspraak over.
Bankieren met een menselijke maat is niet per se ergens in een wet verankerd. De ECB heeft er ook geen richtlijn voor. En de Volksbank gaat dat nu wel doen. Is het überhaupt te realiseren om dat in, zonder dat de overheid daar dan aanhouding is, om dat op zo'n manier het bedrijf te voeren?
Ja, wij denken van wel. We zijn echt overtuigd van het feit dat wat achter bankieren met een menselijke maat bedoeld wordt, dat dat ook allereerst een wens is van de klanten en van de gemiddelde burger. Want wat betekent bankieren met de menselijke maat? Dat je heel concreet vanuit de acceptatie dat geld emotie is, vanuit de financiële behoefte van de klant kijkt, wat heeft hij nodig? Niet vanuit de bank redenerend, niet vanuit de balans redenerend, niet vanuit het winststreven als eerste, maar vanuit die behoefte van de klant. En dan is emotie met geld ook een wezenlijk element daarin. Als je dat heel consequent vertaalt, zoals ik net zei, bij incassobureaus, bij aflossingsvrije hypotheken, bij de manier waarop we met data en privacy omgaan, maar echt dan ook heel consequent, dan moet je ook accepteren wat het betekent, dan draagt dat naar ons idee bij aan het herstel van vertrouwen. En dan denken we dat dat ook een van de redenen is waarom we zo sterk groeien in het aantal klanten dat bij ons bankiert. En dan is die groei op zichzelf ook de basis voor de toekomstige waardecreatie. Want op die grotere basis van klanten kunnen we ook meer inhoud geven aan die dienstverlening. Financiën vinden veel mensen ingewikkeld. Niet alleen lagere inkomens, maar ook midden- en hogere inkomens. Inzicht in je financiële positie, inzicht in de complexiteit van wet en regelgeving. Daar op jouw behoefte gebaseerd advies in krijgen. Niet hoeven nadenken, maar doet de bank dit voor zichzelf? Doet die het wel echt voor mij? Dat is naar onze overtuiging de toekomst. Daar zal het herstel van vertrouwen kunnen plaatsvinden. En ja, dan is er uiteraard ook een basis voor een gezonde bedrijfsvoering daarbij.
En is het eigenlijk niet een beetje van twee walletjes willen eten om te zeggen, wij willen een bank in de private sector zijn, maar we gaan wel allerlei eisen stellen aan wat wel en niet aandeelhouders moeten wel niet wensen?
Nou, niet zozeer van twee walletjes eten. Het is gewoon twee aspecten met elkaar combineren. En wij denken echt dat dat kan. Het uitgangspunt staat ook in het regeerakkoord, is ook met Brussel afgesproken, is dat de bank wordt geprivatiseerd. De vorm en de timing zijn voortdurend onderwerp van gesprek. Helemaal niet zo eenvoudig in het geval van de Volksbank. Maar wij zien dat niet conflicterend, maar juist als ambitie om die verschillende, misschien paradoxe, op één noemer te brengen. En dat is echt echt mogelijk. Daar hebben wij geen twijfel over.
Het merendeel van het geld wat eigenlijk beheerd wordt op de wereld, wordt niet een groot deel zijn. Nederlandse pensioenfondsen zijn groot, maar het wordt voornamelijk toch beheerd door Anglo-Saksische partijen. Die kijken daar toch anders naar. Dus als die aandelen van de staat moeten worden overgenomen, is dat voor een groot deel de grootste tuin waar je uit zou halen, zou natuurlijk gewoon Anglo-Saksische fondsmanagers en dergelijke zijn. Mm-hmm. Dus zijn die bereid, denk je, om hierin
dat,
mee te doen?
Of dat weten we niet. Die gesprekken hebben we helemaal niet gevoerd.
Maar wat denkt u?
Nou, wij denken los van dat we überhaupt die gesprekken hebben gevoerd, dat hebben gesound, dat er voor een bank die concrete doelstellingen ten aanzien van financiële weerbaarheid van zijn klanten, duurzaamheid van de balans, invullen van de behoeften van de klanten, als uitgangspunt kiest en daar een sterke kapitaalsbasis bij heeft en een gezond, stabiel rendement en dividendrendement, dat daar zeker ruimte voor moet zijn.
En ik denk als je dat even in een bredere context plaatst, van de 5300 banken in Europa zijn wij ongeveer bank 70 qua size. Als je daar kijkt naar een ROI van 8% wat de target is, dan is die niet heel erg offline met wat de andere banken gemiddeld op dit moment hebben of als target hebben. Dus vanuit dat perspectief, hoewel er zeker limitaties zitten aan het businessmodel, maar tegelijkertijd ben je ook een bank in een macro-economisch stabiele omgeving als Nederland, zal er absoluut ook met een 8% return on equity wel appetite zijn bij beleggers. Als er andere zaken rondom een specifieke constructie zitten, dan komt dat mogelijk at a price, om het zo te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat er at face value geen interesse zou zijn in een bank als deze in een Europese context.
En de vraag is al min of meer eerder gesteld, maar zijn er inderdaad banken die een beetje hetzelfde willen of doen als jullie in Europa?
Wij hebben niet
voor het eerst dat een bedrijf, of in ieder geval een bankair bedrijf, op deze manier zichzelf presenteert.
Om te beginnen zijn er niet veel banken die echt op het businessmodel van de Volksbank lijken. Want wij hebben wel echt een beperking als het gaat over particuliere klanten en kleinzakelijk. Vaak zitten er ook bedrijfskredieten, corporate banking, activiteiten bij, soms ook private banking.
Maar ik bedoel meer dat jullie gewoon openlijk zeggen dat we niet alleen maar voor het, dat jullie niet alleen maar voor het aandeelhoudersrendement gaan.
Nou, misschien zeggen wij dat iets stelliger, dat zou kunnen. Maar er zijn natuurlijk heel veel banken, coöperatieve banken, banken in Europa, ieder land verschilt het een beetje, die ook wel gelijksoortige doelstellingen hebben. Dus dat is niet op zich heel erg bijzonder. Ook de Rabo als coöperatieve bank heeft een winstdoelstelling van 8%. Nou ja, Rabo moet natuurlijk verder voor zichzelf spreken, maar dat is helemaal geen model dat niet kan werken.
En in de internationale context zie je ook nog wel wat andere modellen. Je kunt naar Nicredit kijken, je kunt naar Nationwide kijken. Dat zijn varianten daarop, dat zijn geen coöperaties, maar hebben net weer een andere structuur.
Is er, als je nu verder kijkt, elk jaar wordt een beetje gedacht, na die wetinkomsten zouden misschien volgend jaar wel weer kunnen stijgen. Maar elk jaar wordt gezegd, nou, misschien volgend jaar. Dus, en met onzekerheden zoals Brexit, wat misschien wel een harde Brexit kan zijn, Italië, Frankrijk, noem het allemaal op. Dus ja, het best wel eens zou kunnen zijn dat we toch nog wel veel langer in die lage renteomgeving blijven zitten. En misschien ook de economische motor wat echt begint te haperen. Zijn er toch dingen waar jullie naar kijken voor extra inkomsten? Bijvoorbeeld, er is ooit een idee geweest dat we toch misschien wat meer MKB-leningen gaan verstrekken of er terug in, of een samenwerking met fintechs, of verzekeraars proberen te verkopen via jullie platformen. Zijn dat toch dingen waar jullie nu naar kijken om toch weer een bepaalde extra inkomstengroei te doen, of een bepaald extra advies om daar een hoger fee voor te krijgen?
Op dit moment zijn er geen overwegingen om zeg maar structureel het businessmodel aan te passen en heel erg te differentiëren naar bijvoorbeeld MKB-kredietverlening. We doen wel bij de klanten die we nu hebben, in tegenstelling tot 2 jaar geleden toen we dat niet konden doen, weer een voorzichtige start van financieringen tot maximaal 1 miljoen gerelateerd aan het bedrijfspand. We hebben een pilot om voor kleine bedragen, kleinzakelijke klanten, kredietverlening te gaan doen, maar dat zal niet op een grote schaal leiden tot inkomstenstijging of tot diversificatie van het businessmodel. Wat we wel doen, is vanuit een strategische optiek kijken naar onze rol in die particuliere kleinzakelijke markt. En dan met name de ontwikkelingen vanuit financieel-technologische innovatie. En daar willen wij een vertaalslag maken waarbij we de invulling van met de relatie zoals we die hebben, met gebruik maken van data die wij over de klant hebben, maar inzettend in die directe relatie met hen, willen vertalen naar aantoonbaar betere financiële dienstverlening, betere adviezen, waar de klant ook waarde aan kan relateren. En de bedoeling is dat die waarde zich dan ook vertaalt in een bereidheid van de klant om daar iets meer voor te betalen. Dat is een andere invulling van het huidige businessmodel. Dat kan alleen maar geleidelijk. Maar dat is wel waar we over nadenken.
Ja,
En naar binnen kijken we ook wel, hè, zonder dat we daar echt een materiële shift in gaan verwachten in termen van ons interest income zal gewoon de bulk van de inkomens blijven. We kijken ook wel naar mogelijkheden om toch de fee inkomsten, dus de provisie en de beheervergoedingen, om die nog iets te verhogen. Het zij door beleggingen, het zij door de verkoop van verzekeringen. We zijn de grootste distributeur van schadeverzekeringen van Vivat. En we kijken ook naar andere mogelijkheden om ofwel in het betaalverkeer, ofwel op andere dienstverlening ook wat meer niet-interest inkomen te genereren.
Ja.
Dus dat wordt zeker wel wat belangrijker aangezet.
Ja. Laat ik een klein voorbeeld noemen, maar hoe het nu werkt. Het betalingsverkeer in Nederland is echt heel erg goed geregeld. Ik durf al bijna te zeggen dat ik geen land ken waar het betalingsverkeer efficiënter wordt verzorgd dan in Nederland. En de kosten die dat met zich meebrengt zijn, zeker als je daar ook de wettelijke verplichting voor transactiemonitoring bij neemt de laatste jaren, ondanks de efficiëntie wel enorm gestegen. Maar de vergoeding die de klant ervoor betaalt, niet. Vorig jaar hebben uiteindelijk alle banken de naam-nummercheck ingevoerd om te voorkomen dat een klant een fout maakt bij het invullen van het bankrekeningnummer. Dat heeft ons een half miljoen euro gekost. Maar dat bieden we gratis aan. Gratis in een markt die al heel erg efficiënt werkt. En we denken dat er toch een ontwikkeling moet komen om extra services ook een bepaalde vergoeding mee te geven. Omdat er een eind komt aan de mate waarin je op dit moment dat efficiënte betalingsverkeer bijna gratis en niet kostendekkend kunt aanbieden. Nou, daar moeten we voorzichtig over nadenken. Daar moet je ook allemaal niet te hard in gaan. Maar in die richting denken we eerder dan aan diversificatie van het businessmodel.
Ja, precies. Dus dat is ook wat je hebt gezien de afgelopen jaren bij andere banken, dat langzaam ook de betaalpakketten wat duurder worden. Dus dan vraag ik me, goh, waarom is het van na, we doen instant payments, daarna nummercheck enzovoort. Dus voor dat soort extra verbeterde dienstverlening horen uiteraard ook hogere kosten.
Ja, dat klopt.
En moet wel verkopen.
Dat moeten we goed uitleggen. Daar moeten we ook het vertrouwen bij de klant voor hebben. Dat we dat niet doen omdat we er meer winst mee willen behalen. En dan opnieuw, die vertrouwensrelatie is ongelooflijk belangrijk. En dan moet je het goed uitleggen. Je moet je consistent aan je lijn houden. En dan denken wij dat daar ook wel begrip voor bestaat. Omdat, ook al ervaren de meeste Nederlanders dat natuurlijk niet, maar het in andere landen in de wereld echt niet zo goed geregeld is als in Nederland.
En daarmee zou je een worst case scenario nog een decennium van lage rente wel mee kunnen uitzien.
Dat is wel heel lang vooruitkijken, maar dat moet zeker de bedoeling zijn. Je moet je gewoon vanuit je managementtaak aanpassen aan die veranderende omstandigheden. En die winstdoelstelling van 8% die is nodig om een gezonde, veilige bank te zijn en te blijven. En die doelstelling staat niet ter discussie.
Ja. Maar dat lichte optimisme wat er was, van nou misschien met deze rente of zo, dat gaat er gewoon in Japan wel aangenoemd.
Wij hebben dat optimisme in ieder geval voor het komende jaar niet. Hè? Vandaar ook onze outlook voor 2019. Ja. Maar zeker als je kijkt naar de recente ontwikkelingen, de trade war, de Brexit, maar ook gewoon de macro-economische ontwikkelingen in Duitsland en een paar andere Europese landen. We hebben niet de verwachting dat de ECB op korte termijn de rente zal verhogen. En ook als je kijkt naar de communicatie van ECB en Fed de afgelopen 2-3 weken. Dat is toch echt wel guidance naar een wat langer wachten op dat de rente verhoogd zal worden.
Als de ECB de depositorente verhoogt, dus is dat gunstig. Maar dan krijg je hoort al veel, dan krijgen de banken het gevoel dat ze hun spaarrentes ook moeten gaan verhogen. Wat effect er nul is of nog.
Ik denk dat dat best wel vertraagd zal gebeuren. Want wat je eigenlijk ziet in de huidige omgeving is dat iedereen ziet die nul in zicht komen. Bij sommige banken is die al in zicht gekomen. En ja, het is toch de Nederlandse banken willen niet graag onder de nul voor die depositorente. Dus we zien eigenlijk dat hypotheken harder is teruggekomen en veel meer is meegelopen met de rente dan dat we dat aan de korte kant zien. Dus ik verwacht niet dat bij de eerste beste verhoging van de korte kant de spaarrente meteen omhoog zal gaan. Omdat we eigenlijk veel verder hadden moeten verlagen, collectief, dan wat we nu hebben
gedaan. Ik over de rente van de ECB, die de ECB rekent.
Die 30% basis.
Min 0,4.
Ja. Ja.
Stel je voor dat die gaat dan gaan naar 0, want dat heeft op zich ook niet zoveel zin. Dat zal dan bij het grote publiek overkomen. Ze gaan iets verhogen.
Ja. Dus krijg ik meer, meer recht op rente.
Dat zal zeker zo zijn, maar ik begrijp
maar
dat je dat denkt.
Maar het is voor de banken nog lastiger.
Maar ik verwacht niet dat de banken daar meteen in mee zullen gaan, omdat we eigenlijk eerst nog moeten opvangen dat we verder naar beneden hadden moeten gaan bij die lage rente. Want we zijn niet 40 basispunten gaan rekenen voor iemand die zijn spaargeld stalt. En daar komt ook nog bij, in ieder geval wij hebben zelf ook door middel van derivaten het renterisico geprobeerd om af te dekken. Dat doen we eigenlijk doordat we de hypotheken waar we lang rente op krijgen, die brengen we terug naar een soort variabele rentehypotheken via derivaten. Als de korte rente wat zou gaan stijgen, zou dat zelfs initieel voor ons positief zijn. Omdat we dan op die derivaten minder kosten gaan maken.
Okay.
Dus ja, we zijn ook echt wel in een bijzondere setting terecht gekomen door deze laagrenteomgeving.
Het hangt er ook vanaf wat die rentecurve gaat doen. Ja, gaat die aan het lange eind ook mee omhoog? Wat is het effect daarvan op de hypotheekrente? De ECB heeft zijn toezicht op die rentepositie het afgelopen jaar fors verstevigd. En ze kijken naar de rentetypische verschillen in looptijd tussen hypotheken en spaargeld. Ze kijken naar de gedragsaanpassingen die we daar in modellen voor doen. Want spaargeld is dan rentetypisch kort, maar staat natuurlijk lang bij de bank. Dus die looptijd is daarmee in feite anders. En dat kan je in gedrag in je model vertalen. Bij hypotheken is de looptijd langer, maar heb je vervroegde aflossingen. Door de daling van de rente nemen die vervroegde aflossingen af. Moet je dus de gedragsaanpassing in je model aanpassen. Hou je een positie over, die dekken wij met rentederivaten af. Dat doen heel veel banken op die manier. Dat doen we in een relatief grote mate. Zo krijg je drie keer een uitgangspositie die zich vertaalt in een saldo waar de Europese Centrale Bank zeer scherp toezicht op houdt. En dat toezicht leidt tot extra kosten voor de beheersing van het renterisico. Dus dat zal niet zomaar verdwijnen.
Valt het te leren van Japanse banken? Natuurlijk al wat langer in zo'n omgeving zit. Ik was gekeken hoe die dat doen.
Ja, daar hebben we wel eens naar gekeken, maar je hebt hier ook in ieder geval voor een retailbank toch wel te maken met echt nationale wetgeving op hypotheken en nationale gebruiken. Dat is ook wel anders in Japan. En daar ook bijvoorbeeld een land wat dichterbij is, Engeland, heeft bijna allemaal variabele hypotheken. Daar zijn mensen gewoon niet gewend om de rente voor 10 jaar vast te zetten, terwijl we hier eigenlijk al aan het opschuiven zijn van 10 jaar naar 15 of 20 jaar. Dus ja, als je dan naar het spel kijkt van je mismatch, dan is dat ook niet helemaal te vergelijken met het Japanse scenario.
Leidt ook tot lastige afwegingen in de adviezen aan klanten. Want het lijkt soms aantrekkelijk om die rente heel lang vast te zetten. Maar het is lang niet altijd in het belang van de klant om dat te doen. Je moet heel erg oppassen dat je hier niet het verkeerde makkelijke advies geeft. Dus we zitten in dat aanpassingsproces, maar voorlopig gaan we uit van low for long, zoals dat zo mooi heet.
Low for long.
Ja.
ABN AMRO heeft gezegd dat ze 400 extra mensen zoeken bij een compliance afdeling, customer diligence. Rabobank zoekt er 250, ING zoekt er een paar honderd. Hebben jullie een overzicht van hoeveel jullie er nog extra zoeken?
Nou, wij zoeken op dit moment vrijwel geen extra mensen, maar wij hebben die slag al gemaakt eind 2016, begin 2017.
Okay.
Toen hebben we ongeveer 100 mensen toegevoegd eind 2016, dus in 2017 zaten ook al best wel veel van die kosten. Om iets in perspectief te plaatsen, in 2013 gaven wij aan het hele customer due diligence, anti-money laundering, gaven we zo'n 4 miljoen euro aan kosten uit. 2018 was dat zo'n 24 miljoen euro en wij hebben nu ongeveer 5% van onze totale medewerkerspopulatie, zo'n iets meer dan 200 mensen werken hieraan.
Die 4 miljoen, die was in?
2013. En nu is het ongeveer 24 miljoen en ja, nu werkt zo'n 5% van onze medewerkers, iets meer dan 200 mensen, ja, is hier eigenlijk fulltime mee bezig. Maar en we hebben echt ook nog wel wat stijging daarin gezien in 2018. Maar bij ons heeft de echte stijging al gezeten eind 2016, 2017. Dus dat zit ook al 2 jaar toch in een hoger kostenniveau. En dat is ook een van de redenen waarom we, ondanks dat we best wel tevreden zijn over de voortgang van de efficiëntiemaatregelen, dat gewoon nog niet netto terug hebben gezien in een kostenverlaging.
Ja, voor alle banken geldt dit. Hè? Dus dit is ook relatief aan je omvang en
vooral het aantal transacties ook wat je
precies,
doet.
Precies, de typering van je klanten. En er is, wat ik daar straks ook al zei, een overtuiging bij zowel de banken als de toezichthouders dat we gezamenlijk een poging moeten doen om de bedrijfseconomische effectiviteit van die toegenomen kosten te vergroten.
En ook de pakkans, want we hebben daarmee een wettelijke taak, die willen we invullen. Ja, ja. Dan moeten we hem zo goed mogelijk doen.
Dus de initiatieven om Know Your Client vanuit een gezamenlijkheid te beoordelen, transactiemonitoring in te richten op een gezamenlijkheid. Er zitten allerlei privacy aspecten bij, want je moet dan informatie met elkaar kunnen delen. Dat kan soms ook bedrijfsgevoelige informatie zijn. Dat zijn allemaal hobbels die nog genomen moeten worden. Maar het momentum om daar als banken samen en vervolgens samen met de overheid nadere invulling aan te geven is duidelijk toegenomen. En dat zou ook echt in het belang van de BV Nederland zijn. En waarschijnlijk als er straks druk vanuit Europa komt om dit in heel Europa meer te doen, dan werkt het alleen maar beter, ook voor ons, als we in Nederland de krachten op dit punt al gebundeld hebben. We doen het overigens relatief als Nederland helemaal niet zo slecht. Als je kijkt naar het aantal meldingen dat wij doen, dan zit Nederland in de top van het aantal meldingen. In Nederland is dat dan de Financial Intelligence Unit. Samen met Engeland zit Nederland aan de top als het gaat om het aantal meldingen dat het bankwezen doet.
In Nederland is de publieke opinie best wel streng ten aanzien van bankiers. Dat uitzicht ook in een paar concrete dingen, zoals de 20% bonuscap. Dat is weinig andere Europese landen. Heb je daar een verklaring voor waarom Nederlanders zo streng zijn tegenover bankiers ten opzichte van andere Europese landen?
Nou, een beetje niet grappig bedoeld, maar het is wel een beetje van alle tijden. Ik durf zelfs wel te zeggen, 200 jaar geleden was er ook wel kritiek op de vorm van bankwezen destijds. Het is natuurlijk toegenomen omdat, wat ik daar straks al zei, geld emotie is. En geld is een middel om je economisch leven te leiden. En met de financiële crisis hebben de banken daar in de ogen van het publiek voor een groot deel de schuld van gekregen. En er zijn ook dingen verkeerd gegaan bij banken. Dus wij zeggen ook bij ons, bij het voormalig SNS Reaal, zijn dingen niet goed gegaan. En dat heeft dat vertrouwen aangetast. En als je dan in die situatie ook nog als bankier, als bankmedewerker, veel verdient, hoge bonussen krijgt, dan voedt dat ongemak dat er met jouw geld, waar je, zeg ik dan maar even, niet altijd genoeg van hebt, door een bank heel veel wordt verdiend. Daar zit simpelweg emotie en die begrijpen wij. Daarom hebben wij ook een beloningsbeleid voor onszelf afgesproken, waarbij we gezegd hebben, we willen niet meer beter betalen dan de algemene markt, zoals de financiële sector dat traditioneel deed. We willen gewoon in lijn met de gemiddelde Nederlandse markt belonen. En we schaffen ook variabele beloning af, omdat je dan de neiging om tot maximalisatie voor jezelf te komen niet meer hoeft te weerstaan. Dat is dan uit het systeem.
Het is al afgeschaft.
Ja, is afgeschaft. Geldt overigens dus ook voor de aandeelhouder, geldt ook voor de maatschappij, die ook niet altijd onredelijke eisen moet stellen aan de banken, en geldt ook voor de klant. Maar het is een proces waar je met elkaar in zit. Wij vragen van klanten dat zij ons ook vertrouwen, maar ook dat ze hun gegevens geven, dat ze hun privacy met ons delen, zodat we goede informatie kunnen geven.
En heeft u een idee, hier wil bijna een Kamermeerderheid, wil dat de minister van Financiën eerst gaat goedkeuren voordat er een bepaald salaris wordt verhoogd van een bankbestuurder. En zo zijn er heel veel voorbeelden waarin Nederlanders wel gewoon strenger zijn, ja, omgaan met hun bankiers dan in omringende Europese landen. Uh-huh. Heeft u een idee waarom dat zo is in Nederland? Is hier de crisis heftiger geweest of zit het in onze volksaard?
Nou, de bankaire sector, er zijn allerlei analyses over geweest en dat is niet zozeer een standpunt dat ik dan vanuit mijn rol bij de Volksbank heb, maar dat zijn gewoon dingen die ik ook gelezen heb. De Nederlandse financiële sector is relatief groot ten opzichte van de nationale economie. De impact is relatief fors geweest. Er zijn bij veel banken staatssteun gerelateerde reddingen nodig geweest. Ja, dat heeft allemaal bijgedragen aan dat ongemak.
Ik wil hierop ingaan. Er is gesproken over compensatie voor de mensen die onteigend zijn van SNS Reaal. Mm-hmm. Heeft dat nog consequenties voor Volksbank?
Nee.
Staat het helemaal los?
Nee. Dat heeft geen consequenties voor de Volksbank. De minister van Financiën heeft destijds bepaald binnen de kaders van de wet dat de compensatie voor aandeelhouders en obligatiehouders die het betrof 0 euro was. Mocht later blijken dat die compensatie hoger moet zijn dan 0 euro, dan komt die uiteraard niet bij ons vandaan, maar dan komt die bij de overheid vandaan.
Okay. Maar dus, we hebben de schattingen wel bij de 1 tussen 10 miljoen en 1 miljard. Maar dat komt gewoon uit de staats.
Dat raakt ons niet. Dat raakt ons niet.
Gaat de verkoop wel raken? Stel het wordt 1 miljard, dat dan gezegd wordt, nou, de verkoop moet volgens mij ook weer 1 miljard extra opleveren.
Ja, dat moeten we allemaal zien, hè? Maar we hebben voor onszelf jaren geleden ook al als doelstelling gesteld dat de nationalisatie van SNS Reaal de Nederlandse staat idealiter per saldo geen geld zou moeten kosten. Dus dat alles wat toen in de vorm van kapitaalinjecties en garanties op tafel is gelegd, weer terug moet komen. Nou, een heel groot deel van dat traject is al afgelegd met de verkoop destijds van de verzekeraar en de onroerend goeddochter. En wij hebben die ambitie om het resterende bedrag via die privatisering terug te laten vloeien in de staatskas. Als er een hogere compensatie zou komen, vinden wij het niet onlogisch dat dat in dat staatje wordt opgenomen. Dan moeten we zien of we aan diezelfde doelstelling nog kunnen blijven voldoen.
Ik wil nog iets vertellen over de prestaties van de werken bij de Volksbank. Hoe ligt inmiddels de verhouding SNS, ASN, WVBank en BLT?
Nou, als ik het heb over die groei van betaalklanten, dan is die groei er bij alle drie de merken. Maar er zijn verschillen in omvang. ASN Bank heeft in de tweede week van februari bijna 300.000 betaalklanten. Regiobank ook bijna 300.000. En SNS 900.000, dus die omvang is verschillend. Maar ze groeien alle drie.
Tenzij er zich andere deelnemers melden, wordt de vergadering beëindigd over 5 minuten.
Okay. De KPN vindt het genoeg. Wij waren nou net lekker bezig.
Is het betaald te goed op?
Ja.
Je kunt deze melding negeren hoor.
Okay. Het is hier net zo gezellig. Ik begin wel trek in koffie te krijgen, eerlijk gezegd.
Nee, maar ik denk dat is als je naar betalen kijkt. 900, 300, 300. En als je naar hypotheken kijkt, naar de nieuwe productie, dan is ongeveer 70% daarvan door BLG gedaan. Hij heeft ook het grootste bereik, intermediaire dochter. En die overige 30% is ongeveer gelijk verdeeld tussen regiobanken en tussen SNS.
Zitten daar ook nog verschillen in efficiëntie of is dat nu allemaal gelijk geschakeld omdat het allemaal op één achterkant ligt?
Nou, aan de achterkant zit daar geen verschil in efficiëntie, maar het distributiemodel is natuurlijk wel anders. Hè? ASN is 100% online.
Tenzij er zich andere deelnemers melden, wordt de vergadering beëindigd over 4 minuten.
Nog 4 minuten.
Meer worden aangegeven tijdens de call. Zijn er mee bezig? Pardon.
We hebben geen
inbellers
meer.
Oké.
We hebben er geen meer.
Maar Jasje, doe jij dat even, dan sluiten we af. Dan gaan we daar nog even informeel verder.
Ja, dat is goed. Er zijn geen inbellers meer, begrijp ik? Dat klopt. Oké.
Maar wel kunt via internet kijken. Dus sluit maar af als je wil.
Goed. Nou, hartelijk dank voor de aandacht. En dan beëindigen we hierbij de toelichting op de jaarcijfers 2018.